Willen we samen lezen uit Gods woord? Galaten hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 14. Dit zegt Gods woord. Jullie dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? U wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van het naleven van de wet, of op grond van het horen in geloof? Bent u zo dwaas? U bent in de geest begonnen, wilt u nu door menselijke inspanningen uw doel bereiken? Hebt u tevergeefs zoveel ervaren, als het tenminste ook tevergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat op grond van het naleven van de wet, of op grond van het horen in geloof? Zoals Abraham God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Besef dan dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn. De schrift nu die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. Want allen die op grond van naleving van de wet zijn, zijn onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Maar de wet is niet op grond van geloof. Maar hij die deze dingen gedaan zal hebben, zal door die dingen leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Zover het lezen van Gods woord. Ik weet niet hoe het u vergaat, broeder en zuster, maar hebben jullie dat soms ook, dat je heel graag eens een vlieg zou zijn om ongemerkt de reactie te kunnen zien van bepaalde mensen in een gegeven situatie? Want ik had wel graag een keer het gezicht gezien van de broeders en zusters in Galatië toen dat deze passage aan hen werd voorgelezen. Laat ons eerlijk zijn, het lijkt nu niet bepaald vriendelijk of fijngevoelig om wederom geboren christenen dwaas te noemen of idioot te noemen. Ik geloof dat veel christenen, wanneer ze op deze manier zouden aangesproken worden, dat ze daar aanstoot zouden aan nemen. Dat ze dat totaal ongepast en ongeoorloofd zouden vinden. En toch, hoe liefdeloos dat die woorden klinken in onze oren, Paulus, die schrijft deze brief met een zeer grote bekommernis. De man is er werkelijk het hart van in. Als je één hoofdstukje verder kijkt, in vers 20, schrijft hij de volgende woorden. Ik wilde wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben met u ten einde raad. Soms, vrienden, laat de ernst van de omstandigheden het niet toe om op een vriendelijke toon te spreken. Lees er ook maar eens de evangeliën op na. Onze Heer die kon ook behoorlijk stevig uit de hoek komen indien dat het nodig was. En soms moeten mensen wel eens wakker geschud worden. Maar de diepe verontwaardiging die je hier kan proeven in Paulus' woorden in dat eerste vers, dat komt 2 millennia na datum niet echt meer zo goed over, als hij het geeft over wie heeft u betoverd? Ja, toverspreuken en amuletten, dat behoort tegenwoordig tot de fantasiewereld van Harry Potter of van Lord of the Rings, maar niet echt meer tot onze belevingswereld. En toen dacht ik bij mezelf, hoe zou Timothy of Christophe, maar deze niet vanmorgen, hoe zouden zij uiteindelijk dit neergepend hebben aan de Galaten? Zij zouden wellicht zeggen, wat hebben jullie zitten roken? Wie heeft er dat voor u gerold? Ja, want je vindt hier nadrukkelijk dat in de ogen van Paulus wel de Galaten helemaal van de kaart zijn. Of, om in hun taaltje te blijven, het naak scheef. Maar de broers en zusters in Galatië, die waren niet dronken in de geest, spijtig genoeg. Maar ze waren beneveld. Ze waren onder de invloed gekomen van een andere geest die niet het goede met hen voor heeft. Ik wil u ook opnieuw herinneren aan de woorden van verontwaardiging die je proeft van Paulus in het eerste hoofdstuk, vers 6 en vers 7. waar hij zegt: het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd, dat geen ander is, maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ja, ik heb het u al herhaaldelijk aangegeven, vrienden, in de voorgaande overdenkingen, dat de geloofsgemeenschappen in Galatië, dat die in verwarring worden gebracht door onruststokers, die na Paulus daar in de gemeente zijn gekomen en een namaak-evangelie verkondigen dat helemaal niets om het lijf heeft. En hoe moet je dan de Galaten gaan benoemen? Als zij het mooiste wat je in je leven kan ontvangen, als zij het mooiste wat je kan overkomen, als zij dat dreigen uit handen te gooien voor iets wat dat gebakken lucht is en scheet in een netzak. Inderdaad, in dat geval is iemand dwaas of idioot te noemen, een understatement. Het geweldige reddingsplan van de Heere God, waarvoor dat de Heer Jezus bereid was te sterven en op te staan, dat nieuwe scheppingswerk waartoe God deze mensen had geroepen om daar deel aan te hebben, dat dreigden deze kersverse christenen de rug toe te keren voor een namaak-evangelie dat geen enkele hoop biedt, maar de eeuwige afgrond. En ze beseften helemaal niet dat de weg die zij dreigden in te slaan hen zou afvallig maken van de genade van God, en dat, als zij dit zouden doen, zij door deze mensen beroofd zouden worden van elke zegen in Jezus Christus. U zou voor minder raadloos zijn als je Paulus noemt, denk ik. Maar misschien vraagt u zich af, is Paulus eigenlijk hier niet een beetje hard voor deze jongbekeerde mensen? Maar vrienden, hoe dat het ook zij, voor het schrijnend gebrek aan wijsheid en gebrek aan onderscheidingsvermogen, kunnen in dit geval geen verzachtende omstandigheden ingeroepen worden. De broeders en zusters in Galatië, die hadden zich namelijk kunnen bewaren voor dit grote gevaar, hadden ze zich gefocust en gebleven bij wat Paulus hen zo duidelijk voor ogen had geschilderd, de gekruisigde Jezus Christus. Dat is wat hij zegt in vers 1. Jullie dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? U wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd. Ja, van meet af aan had Paulus daar in geuren en in kleuren de betekenis en de waarde van de kruisdood van de Heer Jezus voor hun ogen geschilderd. Door Paulus' geestesvervulde prediking hadden deze mensen Jezus' kruisdood heel indringend aanschouwd. Door Paulus' geestesvervulde prediking waren ze als het ware oog in oog komen te staan met de Heere God in Jezus Christus op het kruis. Ze hadden dat werkelijk een ontmoeting gehad, en dat had hen ertoe gebracht om het evangelie te gehoorzamen, en verlangden ze alleen op hem te vertrouwen. Maar nu, nog een jaar later, zo vinden we, waren ze dus door toedoen van die onruststokers onder de invloed gekomen van een ander evangelie, dat merkwaardig genoeg een betoverende aantrekkingskracht op hen uitoefende. Hadden zij zich maar aanhoudend gefocust op het kruis van de Heer Jezus Christus, dat had hen als een soort talisman kunnen beschermen tegen de verlokkende charmes van het namaak-evangelie, waarvoor ze nu zo ineens enthousiast geworden waren. En daar wil ik graag een eerste praktische bemerking bij maken. Laten we vooral, broeders en zusters, de natuurlijke aantrekkingskracht van een evangelie plus niet onderschatten. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat voor Paulus onze nieuwe identiteit, wie we zijn in de Heer Jezus Christus, dat onlosmakelijk verbonden is met de gekruisigde Jezus Christus. We hebben de vorige maal overdacht, Galaten 2 vers 20, waar Paulus nadrukkelijk zegt: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus die leeft voor mij, en wat ik nu leef in het lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En ook in het laatste hoofdstuk zegt hij aan het eind van zijn brief, in vers 14, in hoofdstuk 6, maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want nog besnijdenis is iets, nog besneden zijn, maar een nieuwe schepping. Zie je, voor Paulus was er een wereld van verschil tussen het leven voor het kruis en het leven na het kruis. Het kruis, dat was voor hem tegelijk het einde van een oude levensstijl en het begin van een nieuwe levensstijl. En dat had alles te maken dat hij het kruis van de Heer Jezus Christus had leren kennen, dat hij zich vereenzelvigd had met de Heer Jezus Christus in zijn dood en in zijn opstanding. En vanaf dat moment was Paulus een nieuwe schepping geworden. Hij had het kruis leren zien voor wat dat het is. Hij had de liefde van de Heer Jezus leren kennen en vanaf dat moment wilde Paulus nu alleen nog wandelen, leven door geloof. Wat zijn verdere leven betreft wil Paulus alleen alles verwachten van Jezus Christus, die nu door zijn geest in hem was komen wonen, die hij ontvangen had door geloof en die nu in hem werkzaam was. Ja, er is een vernieuwend werk, broeders en zusters, dat de geest van God doet. En dat kan onmogelijk door menselijke inspanning verricht worden. Wat de geest van God in elke wederom geboren christen gaat doen, dat is de aard en het karakter van het beestje gaan veranderen. Want Christus moet in ons gestalte krijgen. Dat is ook wat Paulus hier in deze brief zegt. Christus moet in ons gestalte krijgen. En de vrucht van de arbeid van de geest, dat is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierendheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als je goed luistert, dan zijn dat geen werken, maar zijn dat goddelijke kenmerken. Goddelijke karaktertrekken die volmaakt gevonden worden in onze Heer Jezus Christus en die de Geest van God bewerkt geleidelijk aan in één ieder die de Heer Jezus toebehoort. En dat is een langzaam proces. Dat wil ik toch onderstrepen. Daarom wordt het ook de vrucht van de geest genoemd en geen champignons van de geest. En champignons, sommige soorten toch, ik weet niet of je dat weet, maar sommige soorten die groeien over één nacht. Maar daarom wordt het hier gesproken over de vrucht van de geest. Want dat groeiproces, en u en mij, dat is een levenswerk dat de geest aan het doen is. En dat is waar het kruis ons steeds weer aan moet herinneren, vrienden, dat menselijke inspanningen bij dit vernieuwende werk van God, dat in ons plaats is beginnen grijpen, toen we tot geloof kwamen door de geest van God, de menselijke inspanningen daarin geen enkele, maar ook geen enkele toegevoegde waarde hebben. Integendeel. Vandaar, broeders en zusters, wanneer dat we het kruis uit het oog gaan verliezen, zoals deze gelaten hier, dan worden we kwetsbaar gevoelig voor een andersoortig evangelie dat onze gevallen menselijke natuur prikkelt. En voor onze broeders en zusters in Galatië lonkte het gevaar, zoals je merkt, van de godsdienstigheid en het wetticisme. Zij werden nu door een ander evangelie geprikkeld om hun trouw en hun liefde voor de Heer Jezus te gaan bewijzen door zich te onderwerpen aan de instellingen en de verordeningen van het judaïsme, of anders gezegd, het evangelie plus het naleven van de wet van Mozes. En daar wil ik een volgende bedenking bij maken, want het is zo verleidelijk om uw zekerheid, om uw vertrouwen te gaan stellen in uw eigen doen en laten, in uw eigen geloofspraktijk. Onze gevallen menselijke natuur, er is dat heel gemakkelijk voor te strikken. En hoe vaak hoor je het ook niet dat christenen, welgemeend en oprecht, hun overtuiging en hun toewijding aan de Heer Jezus Christus verlangen te onderstrepen door te wijzen op hun geloofspraktijk. Wat als ze nu wel en of niet allemaal doen? En dan krijg je een hele opsomming. Maar wie dat zo gefocust is op zijn geloofspraktijk, die gaat bijna vanzelfsprekend zijn geestelijke temperatuur gaan afmeten aan andere christenen. En bij voorkeur dan christenen, medechristenen, die niet onze gewoonten en onze regeltjes erop nahouden. Want het zijn juist die christenen die bevestigen dat wij goed bezig zijn en zij niet. Zekerheid en vertrouwen, dat wordt niet langer niet meer gevonden in het kruis van de Heer Jezus Christus, maar in ons eigen zelfvertrouwen dat steeds weer opnieuw op zoek is naar bevestiging. Dat is grote gevaar, vrienden. Het kruis, dat herinnert ons keer op keer dat wat God en Jezus Christus voor ons heeft gedaan, dat wij daar geen enkel aandeel in hadden en dat we er ook helemaal niets kunnen aan toevoegen. Als we het kruis uit het oog gaan verliezen, dan zijn we allemaal zeer gevoelig voor een evangelie plus en zeer snel geneigd om onszelf te gaan spiegelen in het licht van de ander, want dat geeft toch zo'n goed gevoel dat we goed bezig zijn. Of ben ik alleen maar daar lichtgevoelig voor? En dat is de reden, broeders en zusters, waarom dat Paulus hier de jonge christenen terug wil voeren naar het moment waar het allemaal voor hen begonnen was, bij hun bekeringservaring. En hij gaat aan de hand van 5 opeenvolgende vragen, waar Paulus voor zichzelf allang het antwoord op kent, gaat hij nu de Galaten dwingen om te gaan na te denken, zodat ze, zeg maar, tot een bindende conclusie komen over welke de richting is, de houding die ze, hoe dat het verder moet, hoe dat ze verder moeten gaan wandelen in hun leven. Paulus wil hen daartoe dwingen. Laten we nog maar eens die vragen lezen. Vers 2 te beginnen. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van het naleven van de wet? Of op grond van het horen in geloof? Bent u zo dwaas? U bent in de geest begonnen. Wilt u nu door menselijke inspanning uw doel bereiken? Hebt u tevergeefs zoveel ervaren? Als het al tenminste tevergeefs was. Hij dan die de geest verleent en de krachten onder u werkt, doet hij dat op grond van het naleven van de wet of op grond van het horen in geloof? Ik denk, broeders en zusters, dat vele christenen in Vlaanderen voor zichzelf, wanneer ze met deze vragen geconfronteerd worden, behoorlijk nerveus beginnen te worden. Want Paulus, wat dat hij hier doet, is allereerst vragen naar uw bekeringservaring. Hebt u de geest van God ontvangen, is zijn vraag. Vroeg mij af voor mezelf, op hoeveel plaatsen in Vlaanderen zou die vraag gesteld worden aan iemand die het verlangen heeft om zich te laten dopen? Paulus, die vraag, niet, zijn uw zonden vergeven? Hij vraagt ook niet, is Jezus ook in uw hart komen wonen? Hij vraagt ook niet of je kind van God bent en hij vraagt ook niet of je bekeerd bent. Hij vraagt, heb je de geest van God ontvangen? Weet je waarom dat ik die vraag stel? Omdat het enige ontegensprekelijke bewijs dat iemand door God aangenomen is, dat hij gerechtvaardigd is op grond van geloof in de Heer Jezus Christus, dat die persoon de gave van de geest van God verleend wordt. En dat is het enige overtuigende, duidelijke bewijs. En niks anders. Is het niet opmerkelijk dat voor Paulus het een vanzelfsprekende zaak is dat hij de Galaten die zijn prediking positief beantwoord hebben, dat hij hen terug herinnert aan hun bekeringservaring? Daar wil ik wel een moment bij stilstaan. Want overgaan van de duisternis in het licht, uit de geestelijke dood opgewekt worden tot het eeuwige leven, dat is geen verstandelijk gebeuren, hè? Dat is geen formaliteit, maar voor Paulus een bewuste ervaring. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar voor mezelf kan ik nog die dag herinneren als was het gisteren. Ik herinner me nog die avond, 29 maart 1989, wat er toen specifiek gebeurd is. Dan heb ik het niet over het feit dat ik mij toen bekeerd heb. Daar heb ik het niet over. Maar dan heb ik het over die bewuste ervaring van het wederom geboren worden door de Geest van God. Ik herinner mij nog dat moment levendig dat de Geest van God mij aangreep. En ik dacht op dat moment dat ik ter plekke dood ging neervallen. Gods nabijheid ervaren dat je hem bijna kunt aanraken, dat is de meest angstaanjagende en tegelijkertijd de meest heerlijke ervaring die je leven kan meemaken. Nu begrijp ik Of zeder 10, beter gezegd, begrijp ik waarom dat Johannes op Patmos, als hij oog in oog komt te staan met de verheerlijkte Jezus Christus, dat hij als dood aan zijn voeten neervalt. Want welke sterveling kan blijven bestaan bij het zien van zoveel goddelijke heerlijkheid en majesteit? Niemand kan er op zijn voeten blijven staan. Maar ik wil daar niet meer over vertellen, broeder en zuster, want het gaat ook echt niet om mij deze morgen. Maar ik wil hem aangeven waarom dat ik heel goed begrijp voor mezelf, waarom dat Paulus juist deze vraag stelt. Want jaren later, na die bewuste avond, herinner ik me nog heel goed dat ik eens ergens in Vlaanderen, ik ga geen plaats noemen, moest daar een bijbelstudie gaan geven. En achteraf was er een vragenbespreking en toen werd er gesproken over bekering, over wedergeboorte en over de zekerheid van je behoudenis. En ik herinner mij, op die avond was er één iemand in die groep die heel moedig, en dat wil ik er duidelijk bij zeggen en onderstrepen, die heel moedig ervoor uitkwam dat hij of zij niet zeker wist of ze werkelijk gered was en vrede had met de Heere God. En voor mezelf stuurde ik die persoon erop aan om daar niet te blijven mee lopen. Om tot God te naderen heel persoonlijk en God te zoeken. En niet van voor Gods aangezicht weg te gaan, vooraleer dat je die innerlijke zekerheid, die innerlijke rust, kent als een realiteit. En ik moet eerlijk zeggen, ik was daar niet op voorbereid, op de reacties die toen volgden, want dat ik toen ineens serieus de wind van voren kreeg die avond. Er waren nogal wat christenen aanwezig, die veel langer christen waren dan ondergetekende, die verontwaardigd reageerden, dat ik dat zo zei. En achteraf werd ik ook op het matje geroepen en op de vingers getikt. En ik werd toen gezegd van, kijk, het is ongehoord dat jij mensen aanstuurt op een bevindelijke Paulusbekering. Zo werd dat dan tegen mij gezegd. Ik mocht het niet zo scherp stellen en ik mocht de mensen niet aansturen op een bewuste ervaring. Want daardoor deed ik sommige mensen juist twijfelen. En als ik iemand was die wou bijbelstudie geven, dan moest ik juist het omgekeerde doen. En mensen zekerheid en rust en bevestiging geven. Geloof en belijdenis, dat was genoeg, werd mij toen gezegd. En wanneer dat iemand onzeker was in zijn hart, dan moest ik hem of haar wijzen op de Bijbel. En ik kreeg een Bijbelvers. Ik weet niet of je het kent. Romeinen 10, vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. Dus als je niet zeker weet of dat je gered bent, moet je daaraan vastklampen, aan dat Bijbelvers. En cross your fingers zeker, ik weet het niet. In elk geval, beste vrienden, ik heb die raad nooit opgevolgd. En tot op vandaag de dag weiger ik pertinent om ook maar iemand te bevestigen als hij voor zichzelf niet zeker weet of dat hij gered is, ja dan nee. Waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid? Wel, omdat ik niet geroepen ben om het werk van de Geest van God te doen. Het is de Geest van God die iemand innerlijk de zekerheid moet geven. Ik ben niet gestorven en opgestaan voor de gemeente van God. Ik weet niet wie dat er God toebehoort en wie niet. En iemand die waarlijk waarachtig wederom geboren is, die moet niet overtuigd worden door derden. Het is de Geest van God die die overtuiging schenkt. Maar alleen de natuurlijke mens zoekt bevestiging bij anderen. Maar wie waarachtig wederom geboren is, die heeft dat niet nodig. Die weet dat. Die wordt daar innerlijk van overtuigd. En ik meen dat Paulus hier in Galaten hoofdstuk 3 vers 2 amen hoor zeggen, als ik dit zo duidelijk stel vanmorgen. De meest complete beschrijving van de ervaring die elke ware christen meemaakt, die vindt u in Titus hoofdstuk 3. Titus hoofdstuk 3 vers 4 tot 7. Dan lezen we dit in vers 4. Maar toen de goedertierentijd en de mensenliefde van God onze heiland verschenen is, heeft hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland, opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven. Dat is de meest rijke omschrijving. Paulus die spreekt hier over de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort, waardoor wij nu gerechtvaardigd zijn. En dat rijkelijk, onderstreep dat maar in uw Bijbel. Hebt u erop gelet dat rechtvaardiging hier en de gave van de Geest in één adem genoemd worden en dat die niet van elkaar te scheiden zijn? Hebt u erop gelet dat vergeving, barmhartigheid betoond worden en het vernieuwende werk van Gods Geest, dat dat één gebeurtenis is die nooit of te nimmer van elkaar mogen gescheiden worden? Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel, omdat er hier helemaal geen sprake is van een soort tweede ervaring of een doop met de Heilige Geest op latere datum in uw leven. Je hoort dat vaak. Maar je vindt daar nergens iets van in Gods woord. En er is ook helemaal, zo merk ik hier, niet sprake dat er nog zou in ons leven een verder bevrijdingswerk moeten plaatsgrijpen die ons zou mogelijk moeten bevrijden van vloeken of onreine geesten die verhinderen dat wij Gods Geest kunnen ervaren. Iedereen, lees ik hier, die door genade gerechtvaardigd is, die heeft een uitstorting van de Geest voor zichzelf ontvangen volgens Paulus. En dat is niet met mondjesmaat, maar God is rijkelijk overvloedig geweest jegens ons allen. Dat staat hier. En er moet dan niks meer aan toegevoegd worden. Het is juist die barmhartigheid en die genade die de broeders en zusters in Galatië aan de lijve hadden ervaren. Dat herinnert Paulus hen aan. En is het dan ook niet opmerkelijk dat uitgerekend zij, dat zij vatbaar waren voor een ander evangelie? Ja, je verwacht juist van mensen die helemaal geen bekeringservaringen hebben gehad, dat zij op een gegeven moment in hun leven ergens anders op zoek gaan naar antwoorden. Maar je verwacht dat niet van deze Galaten. Eigenlijk zei Paulus, beste Galaten, jullie hebben de genade van God ervaren en in jullie middens de wonderbare aanwezigheid van Gods Heilige Geest geproefd en gezien. Waarom zijn jullie nu op zoek naar iets anders? Maar hoe moeten we dat dan begrijpen als juist die mensen die dat zo indringend voor zichzelf ervaren hadden, waar dat de Geest van God zo nadrukkelijk werkzaam was in hun midden, als zij zich al die vraag stellen, hoe komt zoiets? Wel, broeders en zusters, het is nu juist typisch voor onruststokers, die toen actief waren en die ook de dag van vandaag zeer actief zijn, dat zij uw beginervaring als christen, dat zij die beginervaring en uw ervaring van de Geest van God binnen uw geloofsgemeenschap, dat zij die beleving minimaliseren. En dat zij komen op een manier met een vraag van, kijk, is dat alles wat je tot nu toe al meegemaakt hebt? Heb je nog niks meer ervaren in uw leven van de Geest van God? Wel, zeggen ze dan, maar u weet niet wat je mist. Maar wij gaan het u tonen. Er valt veel meer te ervaren op weg naar de hemelse heerlijkheid. En als je naar ons luistert, als je onze raad opvolgt, wij kunnen u de weg tonen. Dat is altijd een manier waarop de onruststokers te werk gaan. Ze gaan altijd wat u nu kent minimaliseren of u aanpraten, dat zij u veel verder kunnen leiden. Maar zie je dat Paulus aan de hand van deze vragen de broeders en zusters in Galatië wil herinneren aan die geweldige ervaring die zij hadden gekend en nog steeds kenden van de activiteit van Gods Geest in hun midden. En hoe was dat hun deel geworden? Wel door eenvoudig te gehoorzamen aan het evangelie in geloof en te zien op Jezus Christus de gekruisigde. De Heilige Geest is het enige betrouwbare watermerk dat wij Jezus Christus toebehoren. En als je goed gelezen hebt, is de Heilige Geest het hoofdonderwerp en die vragen, die vijf vragen waar Paulus de Galaten mee confronteert. U hebt toch de Geest ontvangen, zegt hij in vers 2. U bent in de Geest begonnen, zegt hij in vers 3. God heeft u de Geest verleend en hij werkt krachten onder u, in vers 5. Ja, onruststokers, die gaan altijd opnieuw uw bekeringservaring minimaliseren. En het gevaar bestaat erin, vrienden, dat wij dat gaan onderwaarderen. En eens dat je begint te twijfelen en geloof voor jezelf dat het toen niet genoeg was, dan wordt het gevaarlijk, want dan sta je open voor de evangelieboodschap die nog veel grotere ervaringen belooft. Dan ga je dat gehoor aangeven En dat is wat Paulus deze broeders en zusters opnieuw bij bepaalt. Er is niets groter, er is niets kostbaarder dan in je levend ervaren wat de God van metafaan heeft gedaan. Als hij u heeft opgewekt uit die geestelijke dood en als hij u heeft overgebracht van de duisternis in het licht, dat is de grootste en de mooiste ervaring die iemand in zijn leven kan leren kennen. En laten we dat niet minimaliseren. Laat u niks wijs maken. Want toen de Heere God ons zijn geest gaf, toen is hij ook in ons midden beginnen te werken. Dat is wat Paulus hier zegt. Vers 5, vrienden, dat is wat dat Paulus normaal acht in elke doorsnee geloofsgemeenschap. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat op grond van het naleven van de wet? Of op grond van het horen in geloof. God verleent ons zijn geest en hij werkt krachten en wonderen in ons midden. Maar dat is tegenwoordig nog moeilijk te geloven in de lage landen. En dat geeft twee redenen, denk ik. Als je ziet welke evangelie dat er vandaag gepredikt wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat de helft die in de kerk zit, niet eens het evangelie in zijn leven kent. Die weet wat dat wederom geboren is, die niet weet wat dat een ontmoeting met God is, die daar helemaal niets vanaf weet. Ja, dan is er in zo'n gemeente ook niet veel hun activiteit. Dat is logisch, denk ik. Maar langs de andere kant is er ook, ja, een bepaalde groep die steeds meer nadruk legt op het feit dat wonderen en krachten tegenwoordig enkel en alleen te herleiden vallen tot wonderbaarlijke genezingen en demonenuitdrijvingen of allerlei andere uiterlijke tekenen van Gods werkzame kracht. Dat zou voor sommigen zelfs het enige duidelijke bewijs zijn van de aanwezigheid van Gods geest onder christenen. En als dat er niet is, dan zit je met een dik probleem. Nu, wie gelooft dat Paulus enkel dit zou bedoelen, beste vrienden, die begrijpt deze passage volgens mij wel degelijk verkeerd. Waar dat God zijn geest geschonken heeft, waar dat hij werkt onder die gelovigen in een geloofsgemeenschap, dat is al gemeenschappelijk gebed, daar ben ik rotsvast van overtuigd, gemeenschappelijk gebed en afhankelijkheid leiden tot het zien van het werk van God, dat op een natuurlijke manier niet te verklaren valt, daar ben ik van overtuigd. Maar het grootste wonder en het grootste werk dat God doet, wat eeuwig en blijvend is, dat is mensen opwekken uit de geestelijke dood. Een vernieuwend scheppingswerk in de geest. En dat is het moeilijkste van alle werken van God. De onverbeterlijke, gevallen mens innerlijk vernieuwen. En waar dat God dat doet, in het midden van gelovigen, broeders en zusters, dat is pas een openbaring van bovennatuurlijke macht, om u tegen te zeggen. Er is geen enkele levende geloofsgemeenschap, broeders en zusters, die geen gebedsverhoring kent als het gaat om genezing of om bevrijding. Die zijn er in de afgelopen jaren ook in ons midden geweest. Daarom niet altijd even spectaculair, maar ze zijn er geweest. En zo de Heere wel, gaan ze er in de toekomst ook nog zijn. Maar daar lig ik persoonlijk eerlijk gezegd helemaal niet wakker van. Maar er is slechts één werk. Als dat niet langer in ons midden gevonden wordt, dan mogen we er hier een kruis over maken. Als uiteindelijk God niet langer een scheppingswerk in ons midden, een vernieuwend werk verricht, hè, dat gelijkgesteld kan worden met Genesis hoofdstuk 1. Als dat niet meer in de vuurtoren gevonden wordt, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dan gaan we hier binnen een generatie de boeken mogen toedoen. En dat is voor mij vele malen belangrijker. Als er geen mensen meer opgewekt worden uit die geestelijke dood tot het eeuwige leven in de Heer Jezus Christus, dan is er geen hoop meer voor ons. En ik had al vorige zondag nog een lang gesprek over met Michael. En hij maakte hem daar ook heel grote zorgen over. Want zijn gemeente is goed op weg om een rusthuis te worden. En dat zeg ik met veel respect, want de gemiddelde leeftijd is ver boven de 50 jaar. Nu gelukkig in onze gemeente is dat momenteel niet het geval. Maar ik geloof dat wij evenzeer nood hebben om de werkzame krachten van God in ons midden te aanschouwen, broeders en zusters. Eén zwaluw, dat maakt nog geen lente. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar één zwaluw maakt nog geen lente. We hebben er echt nood aan dat de Heer ook in ons midden verder gaat werken. En laten we volharden in gebed, broeders en zusters, en dat we dat maar op het oog hebben. Want dat is het belangrijkste werk van God die in ons midden moet gebeuren. Als dat niet gebeurt, maak er maar een kruis over. Amen.